Amen. God is goed, God is geweldig. En het is zoveel beter als dat je denkt en als dat ik denk. Nou, ik bedoel, kijk, God geeft overvloed. Veel meer dan je nodig hebt. Dan denk je, ik heb gewoon een bepaalde hoeveelheid van de Heer nodig. En je denkt er alleen maar aan. En dan komen van alle kanten komt de voorziening. God is goed. Dank u, Vader. Vorige week zijn we begonnen met de maand van de Heilige Geest. Maar natuurlijk, als het aan ons allemaal ligt, is het niet alleen de maand van de Heilige Geest. Maar misschien wel het jaar, het decennium, het millennium van de Heilige Geest. We zijn ontzettend dankbaar gewoon, denk ik, met z'n allen wat God gedaan heeft vorige week. En ik vind het wel heel passend dat de eerste dienst, waar, als we het daarover hebben, dat hij meteen laat zien, jongens, dit gaat niet om theorie, dit gaat om praktijk. Dit gaat om mijn aanwezigheid en niet om allerlei versen uit je hoofd te leren. En in die geest willen we ook verder gaan. Alleen ik heb zelf het gevoel vandaag wel dat we wel een stukje onderwijs gaan houden. Dus ik laat het me altijd open natuurlijk. Maar ik denk dat het goed is om eventjes goed ook het woord in te duiken vandaag. Vorige week hebben we het gehad over wie de Heilige Geest is. De Heilige Geest ook in het Oude Testament. Ik kan me voorstellen dat je er niet heel veel meer van hebt meegekregen. We hebben het gehad over de Heilige Geest in het Oude Testament. Dat die beperkt was tot een bepaalde klasse, priesters, profeten, koningen. En af en toe aan wat oudsten, wat leiders, wat rechters. En dat er al wordt geprofeteerd, maar God zegt, ik wil een nieuw verbond sluiten. En ik wil mijn geest geven aan jullie allemaal. En dat de Heilige Geest aan ons gegeven is om ons te maken zoals Jezus. Dat God nooit iets van ons vraagt, waar hij ons ook niet bij helpt. En dat is een belangrijk principe in je leven. Als je denkt, God vraagt iets van mij en het is te veel, ik kan dit niet, ik kan niet volharden in deze moeilijke situatie. Pak in geloof wie God is. Hij vraagt nooit iets van je, wat je niet aan kan. En soms lijkt het alsof je het niet aan kan. Maar dat doet hij eigenlijk alleen om ons te laten gaan naar God. En dat we zeggen, Heer, ik kan het niet, ik heb u nodig. En daar wacht hij op en dan zegt hij, oké, daar wacht ik op dat moment. Hier ben ik. En dan stort hij boven natuurlijk. Liefde boven natuurlijke goedheid en kracht in je uit. Om je te helpen zijn wil te doen. En zijn beeld uit te dragen naar de wereld. En dat is eigenlijk het hele concept van de Heilige Geest. God die in ons komt. Als we roepen, als we vragen, als we zeggen ik kan het niet. Dat je op dat punt komt van gebrokenheid, van ik kan het niet. Dat je uitroept naar hem. En dan komt hij. Dan stort hij zijn geest op je uit. En dan maakt hij een bovennatuurlijk persoon. En dan verbindt hij jouw geest met zijn geest. Het smelt samen. En dan ga je een mooi, geweldig leven leiden. Niet dat je nooit meer strijd hebt. Niet dat je nooit moet knokken. Dat alles van een leien dakje gaat. Nee, elke keer moeten we weer vervuld worden met de geest. En terugkomen op het punt van gebrokenheid. Ik kan het niet. Ik dacht dat ik het kon. En gisteren heb ik een vette overwinning gehaald. Zoals Elia dat had. En vandaag kom ik weer mezelf tegen. Vandaag kan ik het niet. Vandaag moet ik weer vergeven en het lukt me weer niet. En gisteren heb ik nog iemand genezen en weet ik voor wat allemaal dingen gedaan. En nu kom ik mezelf weer tegen. Dat punt van gebrokenheid. Dat wil God ons denk ik een paar keer in de week hebben. Dus dat we herinnerd worden. We hebben hem nodig. En dat is Gods doel. Het resultaat is niet alleen Gods doel. Hoe het gebeurt, de relatie. Dat op zich alleen al is Gods doel. Dat we hem lief hebben, hem leren vertrouwen. Oké, we gaan nog een keer naar Handelingen 19. En dat hebben we vorige week in de gauwigheid even opgeslagen. Handelingen 19. Vanaf vers 1. En terwijl Paulus in Korinthe was, geschiedde het dat Paulus. Sorry, terwijl Apollos tot Korinthe was, geschiedde het dat Paulus, nadat hij door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam. en daar enige discipelen vond. En hij zei tot hen: hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot het geloof kwamen? Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot het geloof kwamen? En blijkbaar was het een hele belangrijke vraag. En blijkbaar had Paulus een reden om die vraag te stellen. En ik weet niet precies wat dat geweest is. Maar op een of andere manier, misschien had God het wat geopenbaard. Misschien zag je het in hun levens. Van joh, er mist wat, ik weet niet wat, ik voel wat. En hij stelde de vraag, en het was de juiste vraag. Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot het geloof kwamen? En blijkbaar, hij zou die vraag niet stellen als je automatisch, als je tot geloof komt, op bekering komt, als je automatisch de volheid van de Heilige Geest al ontvangt. Blijkbaar is het nodig dat wij onszelf ook die vraag stellen. En niet als een veroordeling, maar juist dat God zegt: hey, hoe zit het? Ben je vol van mij? Vraag je het jezelf af, ben je vol van mij? Zodat we weer komen op dat punt van roepen naar hem. Want hij wil ons vullen. Hij wil ons vullen. En dat is het belangrijkste wat we eigenlijk, als we het hele onderwerp gaan overdenken. Het belangrijkste wat je moet vasthouden is: God is goed. God is totaal gek op jou. En God wil je alles geven. Er staat in de Bijbel: het goede onthoudt hij niet aan degene die hem liefhebben. Hij wil niks wat goed is achterhouden. Hij wil niks wat goed voor je is achterhouden. Dus hij wil niks van de Heilige Geest ook achterhouden. Van, nou ja, dat geef ik maar niet, anders wordt hij misschien heel erg arrogant of wat dan ook. Hij wil niks wat goed is voor je achterhouden. Dat is een stukje geloof, een stukje vertrouwen wat we moeten hebben in hem. Hij wil dat jij en ik, wij allemaal vol zijn van de Heilige Geest. Dat wil hij. En als wij erom vragen, als wij erom roepen, en soms moet je wat langer doorvragen als een andere keer, maar als wij vragen, dan hoort hij. Hij wil het ook. Hij wil het veel liever als wij dat willen. Hij wil veel liever dan wij, dat we vol zijn van de Geest. Het is tenslotte zijn idee. Als hij er niet was, waren we nooit op het idee gekomen. Als hij er niet was, waren we op geen enkel idee gekomen, maar goed. Dus dat is de vraag die je jezelf moet stellen. Heb je de Heilige Geest ontvangen toen je tot het geloof kwam? En als je de Heilige Geest ontvangen hebt, dan is de volgende vraag: en ben je nog steeds vol? Efeze 5 vers 18 zegt: een opdracht, wordt vervuld met de Geest. En dat was geschreven aan mensen die al de Geest ontvangen hadden. En toch zegt Paulus tegen ze: wordt vervuld met de Geest. Geschreven aan Efeze, die plek waar die dus nou is. Wordt opnieuw vol van de Geest. Ga niet teren op je volheid uit het verleden, maar blijf hem zoeken. Blijf zoeken om vol te zijn van Gods Geest, van Gods gedachten, van Gods vuur, van Gods passie, van Gods hart. Blijf het zoeken, blijf je uitstrekken. Blijf streven, blijf vragen, blijf roepen. Hoe zit dat nou met die doop in de Heilige Geest? Hoe weet je nou of je de Geest ontvangen hebt? De Geest werkt in het hart van iedereen die tot geloof komt. Dat is heel belangrijk. Je kan niet tot geloof komen zonder de Heilige Geest. Je kan alleen tot geloof komen als God het jou tot zichzelf aantrekt. Dus ook het geloof wat je hebt is een gave van God. En het vraagt wel om een reactie van onze kant, maar het is Gods initiatief geweest. Dus dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest is het die overtuigt van zonde, van Gods oordeel over de zonde en van gerechtigheid, staat in Johannes. Dus als jij tot bekering, als je echt werkelijk tot bekering bent gekomen, je hebt gezien: hey, ik ben een zondaar, ik heb vergeving nodig, ik moet hiermee kappen. En als je overtuigd bent van gerechtigheid: hey, wauw, God heeft mij vergeven. Jezus is voor mij gestorven. Wauw, de gunst van God is op mijn leven. De blijdschap van de hemel is in mij. De glimlach van de Vader, die rust op mijn leven. Als je overtuigd bent van gerechtigheid, dat is de Heilige Geest. Dat is de Heilige Geest die werkt in je hart. En toch zie je door heel handelingen heen dat er daarna nog wat moet gebeuren. En dat gaan we met elkaar opzoeken. En dan gaan we vooral kijken ook naar hoe gebeurt dat nou? En misschien is het een beetje een herhaling van vorige week, maar dat ging allemaal zo. We moesten allemaal zo gehaast en iedereen was zo hot op de botel van de Heilige Geest zelf, dat denk ik niemand opgelet heeft. Dus er zijn eigenlijk vijf plaatsen waarin je ziet dat de mensen de Heilige Geest ontvangen in Handelingen. En in de andere brieven van Paulus of in de Evangelie staat dat niet. Eigenlijk moeten we vooral helemaal naar Handelingen kijken om te weten hoe het gebeurt. De brieven van Paulus zijn geschreven aan mensen die het in principe al ontvangen hebben. Dus daar staat eigenlijk niet zo heel veel over van hoe dat nou gebeurt. Dus we moeten vooral naar het boek Handelingen kijken. Geschreven door Lucas. Het tweede boek van Lucas. Wat aansluit op zijn evangelie. Daar moeten we naar kijken om te weten hoe dit gebeurt. En ik kan je vertellen, het is niet iets wat stilletjes gebeurt. En dat zullen we nu gaan zien. Handelingen 2 is natuurlijk een bekend verhaal. Dat is de eerste Pinksterdag, de geboortedag van de kerk, ook wel genoemd. En het mooie is, het was ook het feest van de oogst, van de eerste oogst die binnengehaald werd. En geestelijk kun je dat ook zien eigenlijk. Wat daar gebeurde, er kwamen 3000 mensen tot geloof, was eigenlijk de eerste oogst van zielen die God, het koninkrijk, binnensleept onder het nieuwe verbond. En wat we nu in zitten, de laatste tijd voordat Jezus terugkomt, is eigenlijk te vergelijken met het loofhuttenfeest. Dat is de volheid van de oogst die binnenkomt. En ik geloof ook dat, je ziet het sowieso al gebeuren. Wereldwijd is er een opwekking bezig. Die nog nooit in de geschiedenis op zo'n schaal is voorgekomen. En het christendom is in zijn geheel groeit het niet sneller dan de andere godsdiensten. Maar als je kijkt naar met name het evangelische deel. Als je even het traditionele deel niet meerekent. Is het evangelische deel schiet zo enorm omhoog. Met name in de landen in ontwikkeling. De ontwikkelingslanden is het evangelische christendom is booming. En de schatting is dat het nu tussen 600 en 800 miljoen Pinkstergelovigen alleen al zijn op de wereld. Nou, er zijn er 6 miljard, dus dat is al meer dan 10% van alle mensen. Dus the church is bigger than you think. Dat is de titel van een boek en dat is echt zo. In Handelingen 2, wat er gebeurd is, ik zal het lezen vanaf vers 1. Toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het hele huis waar ze gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur. Leek dus op vurige tongen. Tongen van vuur, ja, ik probeer het altijd voor te stellen. Die zich verdeelden. Nog moeilijker voor te stellen. En het zette zich op ieder van hen. Dus iedereen had zo'n stukje tong van vuur op zijn hoofd. Dat moet geweldig zijn om dat meegemaakt te hebben. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen met andere tongen te spreken. Dus met andere talen te spreken. Zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er Joden in Jeruzalem woonachtig. Vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen het geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich. Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Dus er waren mensen, Joden, die kwamen uit Perzië en Joden, die kwamen uit Griekenland en Joden, die kwamen uit Japan. Nee, die had je misschien niet, denk ik. Maar die hoorden allemaal in één keer die discipelen, waarvan de meeste Galileërs waren, die zo'n boers accent spreken, die een beetje zo Gronings of zo praten, om een beetje te vergelijken. Hoe. Maar die stonden bekend om een slechte accent, die Galileërs. En die in één keer spraken die vloeiend Perzisch en Japans en Papua en Antarcticaans en weet ik veel wat allemaal. Dus dat was een geweldig wonder. En wat er staat in vers 11. Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden van God spreken. Dus het was niet zo dat ze een kookboek of zo recept in hun eigen taal spraken. Het was de grote daden van God werden verkondigd in hun eigen taal. En ze waren, in vers 12 staat dan, en ze waren allen buiten zichzelf. Dus die mensen die dat hoorden. Helemaal, wat is dit? En geheel met de zaak verlegen, wat moeten we hier nou mee aan? En ze zeiden de een tot de ander, wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend, ze hebben te veel zoete wijn gehad. Dus zelfs als het grootste wonder in de geschiedenis gebeuren, zullen er altijd mensen zijn die zeggen: ja, dat is allemaal. Zelfs bij Jezus zeiden ze dat. Kun je nagaan. Als Jezus binnenloopt, dan denk ik, dan valt iedereen op de grond of zo. Maar nee, blijkbaar kun je de grootste wonderen onder je neus zien gebeuren. En dat je hart koud blijft. Nou, wat er gebeurt? Petrus houdt een toespraak. Die legt uit, dit is wat Joël geprofeteerd heeft in hoofdstuk 2. En ze werden allemaal diep in hun hart getroffen. En ze vroegen, wat moeten we doen? En Petrus zei, bekeer je. Ieder van jullie laten zich dopen. En dan zullen ook jullie de Heilige Geest ontvangen. Want voor jullie is de belofte. En voor jullie kinderen. Dus niet alleen voor ons, maar voor jullie is de belofte. 3000 mensen komen tot geloof. Dat was de eerste keer dus dat mensen vervuld worden met de Heilige Geest. En dan gaan we naar Handelingen 8. Dat is de tweede keer. Tenminste, de tweede keer die opgeschreven staat. Het is waarschijnlijk met de rest van die mensen, die 3000 en die 5000 die later het geloof kwamen. En de 100.000 die het uiteindelijk in Jeruzalem alleen al geworden is in die tijd. 100 van de 200.000 waren christenen op een gegeven moment voor de verwoesting van de tempel. Is het zo gegaan zoals met de discipelen op de eerste Pinksterdag. Als ze ook vervuld worden met de Heilige Geest. Handelingen 8. Samaria komt tot geloof. En we gaan dan naar vers 14. Dus ze kwamen tot geloof. Ze lieten zich dopen, staat er al in vers 12. Dus ze waren echt al tot bekering gekomen, anders zouden ze niet gedoopt zijn. Er gebeuren allerlei wonderen door Filippus. En in vers 14 staat er, toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die daar aangekomen voor hen baden dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En je kunt zien dat het iets zichtbaar was, let maar op. En toen Simon zag dat door de handoplegging van de apostelen de geest werd gegeven, bood hij hun geld aan en zei, geef mij ook deze macht dat als ik iemand de handen opleg de Heilige Geest mag ontvangen. Nou, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar je ziet dus, het is iets zichtbaars. Het is niet automatisch als ze tot geloof komen. Er was nog over niemand van hun gekomen. Ze waren wel gedoopt, maar ze hadden nog niet de Heilige Geest ontvangen. Ze moesten komen. Petrus en Johannes uit Jeruzalem naar Samaria. En ze legden de handen op. En toen gebeurde er iets zichtbaars met hen. Ze ontvingen de Heilige Geest. En met iedereen om hen heen kon het zien. Want Simon zag het. Het gebeurde. Hij legde de handen op en het gebeurde ook nog. Wat gebeurde er dan? Met Pinksteren spraken ze dus in andere talen. Bestaande talen. Voor hunzelf was het onzin waarschijnlijk wat ze uitspraken. Of misschien dachten ze helemaal niet over na. Waren ze zo vol. Ik weet niet hoe dat gegaan is. Het kan of een wonder in hun mond geweest zijn. Of een wonder in de oren van de mensen die hun hoorden. Dat is even moeilijk om er precies achter te komen. Maar er gebeurde dus wat zichtbaars. In Handelingen 9 komt Paulus tot bekering. En er komt een gewone gelovige. Geen leider of zo. Die krijgt een visioen. Paulus die vervolgde de eerste christenen. En die zocht ze overal op. En die wordt van zijn paard geknikkerd door een visioen van Jezus. En die komt tot geloof. Hij wordt blind is voor een paar dagen. En dan komt Ananias, een gewone gelovige, die was aan het bidden. En dan krijgt hij van God de opdracht. Ga naar die en die en die straat. Specifiek zegt, spreekt God tot hem. Daar en daar, die en die straat. Daar is die en die en die man. Die is tot geloof gekomen. Je moet voor hem bidden. En laten zien hoeveel die moet lijden voor mijn naam. Dat hij gestuurd is. Dat ik geroep om apostel te zijn voor de heidenen. Op zich al heel bijzonder zo de stem van God te verstaan. En opvallend is ook, het gebeurt als je in gebed is. Als je wonderen wil zien. Bid, zoek God. En dan legt hij hem de handen op in Handelingen 9. En hij wordt met de Heilige Geest vervuld. Alleen staat niet bij hoe het gebeurt. Maar hij wordt met de Heilige Geest vervuld. Waar wel bij staat hoe het gebeurt, is weer een hoofdstuk verder. Handelingen 10. Gaan we daar even kijken. Vorige week volgens mij ook allemaal kort even genoemd. We gaan er toch nog even naar kijken, nog een keer. Handelingen 10, vers 44. Petrus had een toespraak voor de Romeinen. De eerste niet-Joden die dus het evangelie horen en geloven. En in Handelingen 10 vers 44, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het hoorden. En alle gelovigen uit de besnijdenis, de Joden dus, die met Petrus waren meegekomen, stonden verbaasd dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. Want ze hoorden hen spreken in tongen en God groot maken. Weet die twee dingen. Spreken in tongen, spreken in talen, letterlijk. En God groot maken. Dus weer, spreken in tongen, God groot maken. En dan zegt Petrus er ook nog bij. Zou iemand het water kunnen weren om deze te dopen? Die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben. Dus op dezelfde manier als wij hebben ze ook zij de Heilige Geest ontvangen. Dus zo gebeurde, dat was blijkbaar de normale manier. En Handelingen 19, we hebben dus net gelezen, daar staat er dus in vers 6. Toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen. En zij spraken in tongen en profeteerden. Dus wat zie je voortdurend terug? Als er iets genoemd wordt, is het spreken in tongen. God groot maken, profeteren. Nou is de... Dus blijkbaar weet je dat je de Heilige Geest ontvangen hebt, dat je gedoopt bent in de Heilige Geest, als er iets gebeurd is, wat zichtbaar is geweest voor de mensen om je heen. En vroeger de oude Pinksterbeweging had de theorie, dat moet altijd spreken in tongen zijn. De laatste tijd is dat wat genuanceerd, maar in ieder geval wat de algemene mening is, er moet iets gebeuren met je mond. Er gebeurt iets dat God door je heen begint te spreken. Profeteren. God groot maken op een manier die je normaal niet doet. Of spreken in een taal die je niet verstaat. En bij mij is het zo gebeurd. Ik ben tot geloof gekomen. Het is deze maand 10 jaar geleden in Indonesië. En ik ben jarig deze maand. Dank jullie voor het. Wat fijn dat jullie me feliciteren. En applaus, ja, leuk. Dank je voor de taart. Mijn verlanglijstje zal ik op internet zetten. Ik weet niet precies welke datum. Ja, ik had hem zo voorgenomen. Ik ga de datum onthouden en ik ben het vergeten. Heel raar. Ik was ook helemaal in de Heer. Dus. Wat er gebeurde is, ik kwam dus thuis uit Indonesië. En ik hield van Jezus. Ik was echt het overtuiging van zonde gekomen. En. Ik was helemaal blij dat God me vergeven had. En wah! En de jongen die een paar weken geleden in de dienst was. Die jongen, ik weet niet of je hem nog herinneren. Uit Vlaardingen in ieder geval. Die gaf mij een boekje over de Heilige Geest. En ik lezen en ik de Bijbel erop naslaan. Dus ik dacht, dit is van God. Dit is goed. Het staat in de Bijbel. Dus ik wil het. Gewoon als een kind, niet moeilijk doen. Niet allerlei theorieën erbij halen, wat dan ook. Die ken ik toch allemaal niet. Dat scheelde ook weer. Dus ik bidde bij de Heer, ik wil het hebben. Er stond bij, je moet bidden. Er staat, in Lucas staat er dat God heel graag de Heilige Geest wil geven. In Lucas 11 uit mijn hoofd. Als een zoon jou als vader om een brood vraagt, geef je hem geen steen. Als hij om een ei vraagt, geef je hem geen slang. Logisch. Dus als jullie goede gaven kunnen geven aan jullie kinderen, hoeveel meer nog zou God de Heilige Geest geven, staat er, aan hem die hem erom vragen. Dus ik vraag en ik zoek en ik bid en ik wil de Heilige Geest en blablabla en ik wil het ook. En ik was in een dienst en ik was God aan het aanbidden. En ik had denk ik een week of ander of 2 weken of zo dat ik echt elke dag wel God vroeg. Niet dat ik 24 uur aan het vasten en bidden was of zo, maar gewoon ik bleef zoeken, bleef doorgaan. Ik wil dat er wat gebeurt. Ik was God aan het aanbidden op zo'n conferentie. En in één keer begon ik in een taal te spreken die ik niet, dat ik dacht, en ik wist natuurlijk, ik ben ermee opgevoed, ik wist wat tongentaal was. Klinkt een beetje eng, hè? Tongentaal. Maar goed, ik wist wat het was, en ik had het als tiener, kon ik het ook echt goed nadoen met mijn vrienden. Ik hoorde dat dan in de dienst, en hij ging het zo, dat klinkt wel echt, ja, oh ja, dit voor mij klinkt nog echt, dan gingen we mensen in de gemeente nadoen, weet je wel. En dus toen dat gebeurde, ik was God aan het zoeken en toen dat gebeurde, toen was hele harde muziek, dus niemand hoorde wat er gebeurde. Alleen ikzelf denk, wat is dit nou, weet je wel. Ik dacht meteen, ik ben weer aan het spotten zoals vroeger, als ik deed toen ik tiener was, weet je wel. En dus ik moet het niet doen, het is iets heiligs. Ik dacht dat ik het zelf deed. Maar het begon zo in één keer spontaan. Dus ik had heel erg twijfel, is het nou van God? Of heb ik het nou zelf gedaan? En omdat ik niet wilde spotten en zo, dacht ik... Ja, ik zeg het maar tegen niemand. Ik doe het maar niet meer. Ik weet niet wat het is. En toen, een week later ongeveer, was ik aan het bidden met twee vrienden. En een van hen kwam uit Afrika, uit Soedan. En... ik had niks verteld waarvoor ik wou laten bidden, wat dan ook. En hij zei tegen me, okay, God told me, you have doubt about speaking in tongues. And God doesn't want that, so we're gonna pray for that right now. Echt zo, Afrikaanse kracht, weet je wat die ze hebben. Ze hebben echt een geweldige fire. Dus even de vertaling, God vertelde mij... Dat je twijfels hebt over spreken in tongen. En God wil dat niet voor jou. Dus daar gaan we nu meteen voor bidden en een eind aan maken. Dus ik dacht, okay, dit is van God. Want ja, niemand wist ervan. Ik had niemand verteld. God zei het zelf. Dus en toen gingen ze bidden en meteen voelde me gewoon vrij. Okay, dit is echt van God. Dus ik, wah, sarababasuk. Ik begon, het stroomde. En ze dienen het niet opgehouden. En zo is het bij mij gegaan. En dat wil God voor iedereen. God wil dat je vol bent. En wat er toen gebeurde is dat ik begon in één keer te opereren in de gaven van de geest. De gaven van de geest, sommige mensen zeggen er zijn er 9. Misschien zijn er meer. Er worden in ieder geval 9 expliciet genoemd. De charismata, de gaven van de Heilige Geest, bovennatuurlijke gaven, worden genoemd in 1 Korinthe 12. En dat gaan we wel even opzoeken, 1 Korinthe 12. Van Handelingen, Romeinen, Corinthiërs. En dan zegt... er zijn eigenlijk 3 hoofdstukken die bij elkaar horen. Hoofdstuk 12, 13 en 14. Hoofdstuk 13 is het hele bekende hoofdstuk over de liefde. Hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14 gaan over de gaven van de geest. En hoezo zit het hoofdstuk van de liefde nou in één keer ertussen... Nou, dat heeft heel veel met elkaar te maken. Daar gaan we het zo over hebben. In het begin zegt Paulus, zegt in vers 1 van hoofdstuk 12, zegt hij... Ten aanzien van de uitingen van de geest wil ik jullie niet onkundig laten. Dus ik wil jullie niet onwetend laten over de gaven van de geest. Paulus vond het belangrijk dat christenen weten hoe de Heilige Geest werkt... en hoe de Heilige Geest geuit wordt, door mensen heen werkt. En blijkbaar was er in de gemeente van Korinthe zoiets een bepaalde... hiërarchie van gaven. Hè? Deze gaven, waarschijnlijk was het tongentaal, die had heel veel aanzien. Dat was de gave. Als je die had, dat is het, weet je wel. En dat gebeurde dan ook voortdurend in de diensten. Zodat heel veel mensen binnenkwamen die dachten, wat gebeurt hier allemaal? Ik kan niks verstaan van die mensen. Dat was echt de belangrijkste gave. En andere gaven die werden heel erg geminacht. Dus Paulus moest het eerst rechtzetten in hoofdstuk 12, zegt hij. Joh, als in een lichaam kan een oor niet zeggen tegen een oog of tegen een voet, ik heb jou niet nodig. Of als het lichaam kan niet alleen maar een oor zijn, anders kan het niet ruiken. Dus hij zegt, alle gaven zijn even belangrijk. En elke soorten van personen die er zijn allemaal even belangrijk. Het is allemaal nodig. Dus ga niet de ene zeggen, dit is belangrijker en dit is, ik ben belangrijker als jij of wat dan ook. Alle gaven zijn nodig. En dan noemt hij ze op in vanaf hoofdstuk 8, vers 8, sorry. Want aan de een wordt door de geest gegeven om met wijsheid te spreken. Aan de ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest. Aan de ander gaven van genezingen door die ene geest. Aan de een werkingen van krachten. Aan de ander profetie. En aan de een het onderscheiden van geesten. Aan de ander allerlei tongen. En dan weer een ander vertolking, dus vertaling van tongen. Er zijn dus 9 gaven. En nou is het niet zo dat je als persoon maar 1 gave hebt of zo. Ik geloof dat je als gelovige, dat er waarschijnlijk momenten in je leven komen dat je in elke gave wel een keer functioneert, denk ik. Alleen bij sommigen zullen dan bepaalde gaven meer naar voren komen als bij de ander. Dus hier worden er 9 genoemd. Een woord van wijsheid. Dus boven natuurlijke wijsheid om in een bepaalde situatie. Hoe wil God dat we dit oplossen? Een moeilijke situatie en God spreekt. Bam! Een woord van wijsheid, een woord van kennis. Er kan hier gesproken worden gewoon over kennis vanuit de Bijbel overdragen, wat dan ook. Maar wat meer waarschijnlijker is dat het hier gaat over bovennatuurlijke kennis die je niet weet. Dus ik heb het een keer meegemaakt bij evangelisatie. niet zelf, maar in Duitsland waren we. En een Duitse man die was aan het evangeliseren. Had een heel moeilijk gesprek met iemand. Die had allemaal theorieën waarom God niet bestaat. En toen hij dacht, nou, ik kom er niet doorheen. Heer, wat moet ik doen? En God zei van hem, vraag of hij last heeft van zijn linkerknie. En dus, heb je last van je linkerknie? Ja, ja, dit en dat. En gebeden ervoor. En ik weet niet meer of hij genezen is. Weet ik eigenlijk niet. Maar dat in ieder geval het feit dat hij dat wist, dat was voor hem een openbaring. God bestaat. Dus dat is een woord van kennis. Hebben we soms nodig. Hebben we heel vaak nodig. Dan volgende is een gave van geloof. En sowieso het geloof in het algemeen, dat zei ik net, is een gave. Maar er kan ook specifiek geloof zijn. Niemand bijvoorbeeld, stel we willen een eigen gebouw. Stel, dat is toevallig ook, dat willen we eigenlijk wel, stiekem. Stel we willen dat en er komt een bepaald gebouw vrij en zo, maar eigenlijk kan het niet en zo. En de meeste mensen hebben zoiets van, ja, dat weet niet of het gaat lukken of wat de wil van de Heer is. Maar één iemand heeft echt een gave van geloof daarvoor. Dat is vast Erik natuurlijk weer. Maar die is altijd met dat soort dingen bezig. Maar die heeft echt nog van God of geloof gekregen. Nee, we moeten er, ja, hierin doorgaan. We moeten dit, want... En dan, dat het geloof steekt iedereen aan en het gebeurt ook nog. Nou, dat zou een werking van een gave van geloof zijn in deze context. Nou, gave van genezing is denk ik duidelijk. Werking van krachten. Er worden verschillende wonderen mee bedoeld. Dus boven natuurlijke wonderen. De zon stil laten staan of de aarde stil laten staan. Zulke soort dingen die je in de Bijbel leest. Of terug laten gaan, zoals bij Hiskia. De andere profetie, wat in hoofdstuk 14, waar we zo op terug gaan komen. Wat in de setting van een gemeente de belangrijkste gave is. En aan de een het onderscheiden van geesten. Dus als we bepaalde iemand komt en we denken, ja, is dat nou goed? Is de persoon nou goed bezig? Of is het nou een masker wat hij op heeft? Hoe zit het met de motivaties? En als iemand komt met de gave van onderscheid. Hey, dit zit zo en zo. Het is niet de gave van achterdocht, maar de gave van onderscheid. De mensen zijn ook mensen die hebben de gave van achterdocht. Dat is wat anders. Aan de andere allerlei tongen. En hier wordt met name gesproken over de gave van voor de gemeente komen staan. De microfoon pakken. Toen hadden we geen microfoons, maar dat zou er nu gebeuren. En in een boodschap in tongen gaan doorgeven. In klanktaal, in de nieuwe vertaling. En een ander weer met de vertaling van die boodschap in tongen. En als die boodschap in tongen vertaald wordt, staat het gelijk aan profetie. Dus dit staat in hoofdstuk 14, daar komen we zo op allemaal. Dit zijn de gaven van de geest die genoemd worden door hier op dit moment. Nou, wil God dat wij allemaal in die gaven van de geest gaan opereren? Allemaal. Paulus zegt, ik wil niet dat jullie onwetend blijven hierover. Door vervuld zijn met de Heilige Geest kun je als het ware die wereld binnenstappen. En niet lang nadat ik gedoopt was in de geest, begon ik, waar we op bid, was ik op een bid stond. En we waren aan het bidden. En er was een tijd van stilte. En in één keer kreeg ik een gedachte. Van, je moet dit en dit en dit zeggen. En ik weet niet meer precies wat het was. Dat was een tijdje lang geleden. Maar voor mij sloeg het nergens op. En ik twijfelde, nou, dat is vast voor mezelf. En wat dan ook. Maar ik bleef zo'n gevoel houden. Doe het maar. Ik had nooit zoiets gedaan. Dus ik sprak het uit. God wil denk ik zeggen, dit, dit en dit en dit. Maar voor mij sloeg het echt nergens op. Maar op datzelfde moment dat ik het zei, begon een meisje te huilen. Heel hard te huilen. Ze dacht, halleluja, er gebeurt iets. Het bleek dat zij God in die stilte een vraag gesteld had. En dat wat ik zei, precies het antwoord op die vraag was. Voor mij sloeg het logisch, ik wist de vraag niet, sloeg het nergens op. Maar voor haar was het antwoord direct op de vraag. En wow, dat was voor mij ook een hele bemoediging. Een goede start. Hè? En nou geloof ik, God wil dat wij allemaal bewegen in de gaven van de geest. En er staat zelfs in hoofdstuk 14. Iedereen kan op zijn beurt profeteren. Of komen met een openbaring, of met een stukje kennis, of met een lied. Of met een boodschap in tongen en dan ander weer met de vertaling daarvan. En als dat zo functioneert, als iedereen zo op zijn plek functioneert, dan staat er, dan staat er dat iedereen lering en iedereen opwekking erdoor ontvangt. Niet opwekking in het zin van een opwekkingsboekje, zo'n geel boekje. Maar dat iedereen onderwezen kan worden en iedereen opgebouwd kan worden. Dus dat is heel grappig. Dus als niet iedereen opgebouwd wordt en niet iedereen heel specifiek een woord krijgt, dan ligt dat niet aan de voorganger. Haha, dat scheelt heel veel druk voor mij. Maar God wil dat eigenlijk iedereen op zijn manier bijdraagt aan een dienst. Nou, we zijn aan het groeien en binnenkort zitten we hier met honderden en duizenden mensen. Dus dan wordt het wat moeilijker. Dus met name binnen de context van de 12 groepen, huisgroepen, celgroepen, kringen, is dit heel erg mooi hoe dit kan werken. En wil God zelfs dat elke keer als we samenkomen iedereen iets heeft. Want de geest is op iedereen tenslotte. En niet alleen op één iemand op het podium. En dat wil God. En ik wil dit eigenlijk heel bewust bij jullie neerleggen. En dit in gang zetten ook. En er staat zelfs in hoofd, dat als iedereen profeteert. Of 1 Korinthe 14 vers 24. Als iedereen profeteert. En er komt een ongelovige of een toehoorder binnen. Toehoorder in het Grieks staat daar idiotes trouwens. Idioot. Dus een toehoorder, iemand die onwetend is. Dan wordt hij, als iedereen profeteert, wordt hij door iedereen weerlegd, door iedereen doorgrond. Het verborgene van zijn hart komt aan het licht. Hij dan zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden dat God inderdaad in uw midden is. Dat is wat God wil. Dus als hier iemand binnenkomt die God niet kent, dat er bam aan alle kanten woorden van God komen. Want iedereen die beweegt in de gaven van de geest en het verborgene van het hart aan het licht komt. En denk die mensen, ik weet niet, maar als God weet alles van mij, dat weet ik nu wel. En God houdt van me ook. En dus ik moet me bekeren. En ik berg me maar op de aarde. En ik beleid dat God in de midden is. Want dit is de real deal, weet je wel. Dat is wat God wil. Dat is wat God wil. En daarom is het belangrijk. En niet alleen om de ongelovigen, maar ook om de gelovigen op te bouwen. Om ze te bemoedigen. Mensen die even in een moeilijke situatie zitten. Dat we allemaal God zoeken. Voor een dienst of tijdens een dienst. Heer, wat wilt u zeggen? Wat wilt u spreken? Dat we allemaal vol zijn van de geest. Zodat we zijn stem kunnen verstaan. Die boven natuurlijke wereld ingestapt zijn, als het ware. Die connectie hebben. En zodat iedereen opgebouwd en verfrist naar huis gaat. En dat hoeft niet eens per se van een podium. Dat kan ook gewoon bij de koffie. Kan ook gewoon als je met elkaar op bezoek gaat door de week heen. Profetisch over elkaar spreken, bemoedigen. En dan kom ik meteen op het feit waarom het hoofdstuk 13 over de liefde tussen die twee hoofdstukken over de gaven van de geest staat. De gaven van de geest zijn niet bedoeld voor je eigen kick of voor je eigen een show opvoeren. Of om te zien kijken hoe geweldig ben ik. Maar de gaven van de geest, die werken door liefde. Het staat in hoofdstuk 13, daarom begint hoofdstuk 13. Al ware het dat ik met de tongen van de mensen en van de engelen sprak, maar ik had de liefde niet. Dan was ik schallend koper, een rinkelende cymbaal. Al had ik profetische gaven, wist ik alle geheimenissen, wist ik alles wat er te weten was. En had ik geloofd dat ik bergen verzette, ik had de liefde, maar ik had de liefde niet, dan was ik niks. Daarom, de gaven van de geest zijn bedoeld om anderen op te bouwen. En als wij ons uitstrekken naar meer van de geest, als wij ons laten bijvullen in allerlei diensten, zeggen meer Heer, daar ben ik helemaal voor, ik bid ook altijd om meer. Dan uiteindelijk gaat het erom dat ik andere mensen beter kan opbouwen. Uiteindelijk is mijn motief liefde. Heer, hoe kan ik uw stem beter verstaan? Want ik wil zo graag mijn lieve broertjes en zusjes zegenen. En ze opbouwen. Dus, en God vraagt dat we goede rentmeesters zijn over de gaven. En 1 Petrus spreekt daarover. Dien elkaar volgens de genadegaven die je gekregen hebt. Als goede rentmeesters over de genadegaven van God. Dus God geeft jou niet alleen je geld en je tijd en je leven waar je goede rentmeester over moet zijn, je gezin. Maar ook de gaven van de geest, bovennatuurlijke gaven. En dan vraagt hij van je, ga daarmee handel drijven. Ga daarmee winst maken. Als het ware, om in die gelijkenistermen te spreken van Jezus. Ga daarmee zo goed mogelijk om, zodat je anderen kan opbouwen. En dit wil God. God wil een bovennatuurlijk leven voor je. God wil een bovennatuurlijk leven voor je. God wil dat je wonderen, dat wonderen normaal worden in de kerk. Korte kerkgeschiedenis. De eerste 300 jaar functioneerde dit redelijk goed in de kerk. De vroegste kerkvaders Irenaeus en Justinus de Martelaar en Polycarpus en de discipelen van deze apostel van Johannes en de discipelen van Paulus, die spreken over de gaven van de geest, over doden die massaal opgewekt worden, over geweldige genezingen, over gouverneurs en Romeinse heersers die genezen worden. De gaven van de geest zijn volledig actief. En op een gegeven moment is er één kerkvader en die zegt, joh, de gaven van de geest zijn er nog wel, maar ze worden minder door de zonde die in de kerk gekomen is. Er is de kerk is, leeft eigenlijk niet meer zoals God het bedoeld heeft. En je ziet ik zie tegelijkertijd dat de wonderen af aan het nemen zijn. Dan komt keizer Constantijn en dan komt het christendom wordt van een vervolgde religie. Die religie is het verkeerde woord. Een vervolgde beweging wordt het een staatsreligie. En in één keer komen er allemaal mensen die, als je in tijdens vervolging voorganger wil zijn, dan weet je, je bent de eerste die een pijl en boog door je kop krijgt. Maar niet de boog, maar de pijl alleen zo. Maar als het de staatsgodsdienst is, dan weet je, als ik de voorganger ben, dan krijg ik de vetste auto en gouden kettingen en alles. En ik mag met de keizer elke dag lunchen. En dus komen dan ik allemaal mensen in leiderschap van de kerk. Plus allemaal gedwongen bekeringen. Bekeer je, weet je wel, bekeer je of... je hebt een vrije keuze, hè? Bekering of... de guillotine. Dus er komen allemaal mensen met verkeerde motieven de kerk binnen en in het leiderschap. En tegelijkertijd storten die wonderen eigenlijk, die storten, stort in. Het verdwijnt. En af en toe komt er nog wel eens een heilige die wat wonderen doet, maar eigenlijk verdwijnt het bovennatuurlijke van God. En dit zeg ik om jullie te zeggen, de wonderen is het normale, bovennatuurlijk christendom is het normale christendom. Omdat we hebben in ons hoofd van, ja, maar kan dit wel eens niet iets typisch van een bepaalde hoek van de christelijke kerk. Wonderen horen bij gelovigen. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. Ze zullen nieuwe tongen spreken, Marcus 16. Ze zullen nieuwe tongen spreken. Ze zullen op zieken zullen de handen zeggen en zullen genezen. Ze zullen boze geesten zullen ze uitdrijven. Wonderen horen bij het christelijk leven. Nou, dus de katholieke kerken waren af en toe nog wel eens wat wonderen. En wat er daarna gebeurde is, er kwam dus natuurlijk de reformatie die een enorme zegen geweest is. Maar wel heel erg, dus ze stonden heel erg, de dingen van de katholieke kerk waren heel erg tegen, heel erg anti. En ook die wonderverhalen, dat kon allemaal niet. Dat hoorde bij het katholieke kerk. En tegelijkertijd kwam er het rationalisme, dus een stroming dat je alles moet begrijpen. En dat heeft de kerk ook beïnvloed. En op een gegeven moment was het zelfs zo, als je het niet kan begrijpen, als je niet met je verstand kan snappen, als het niet met het verstand te verklaren is, dan bestaat het niet, dan is het allemaal... En dat is eigenlijk de situatie waar de kerk heel lang in geleefd heeft. En dan zie je de afgelopen 100 jaar dat de God daar zelf verandering in brengt. En dat de doorbraak komt in Los Angeles in 1906. Bij de start van de Pinksterbeweging. Daarvoor gebeurden er ook al dingen hoor, maar dat was de doorbraak. En mensen beginnen weer in tongen te spreken. En met als gevolg een enorme explosie ook van dat deel van de kerk. En mensen komen tot geloof. Geweldige opwekkingen, wonderen. Een weeshuis in India, dat vond ik een geweldig verhaal in die tijd. Er was een weeshuis in India. Kinderen gingen bidden, die ontvingen de Heilige Geest. Begonnen in tongen te spreken. En wat er gebeurde, ze hadden toen nog geen beamers. Dus 1910 of zo is het, hè? In India. Ze hadden geen beamers. Maar wat er gebeurde is dat op de muur van dat weeshuis verschenen... plaatjes van het leven van Jezus. Mensen konden niet lezen in die tijd. Er verschenen gewoon eigenlijk een film, een beeld van het leven van Jezus. En na een tijdje ging dat weg en kwam er een ander beeld voor in de plaats. En het ging zo, het hele evangelie werd daar uitgelegd in plaatjes. Dat is een massale opwekking geweest. En dat is wereldwijd geweest. Nou, dat is een wonder, die kun je niet voorstellen. Mensen die nooit een muziekinstrument hadden gezien en die één keer piano gingen spelen en sindsdien virtuoze piano begeleiden in de dienst en al die dingen. Enorm. Het bovennatuurlijke christendom is God's type of Christianity. God is een bovennatuurlijke God. En ik let op, dit is geen veroordeling. Dit is een zo van, jullie maken weinig wonderen mee. Wat de halve christenen. Nee, het is juist, God wil dat we zeggen, kom op, ik heb meer voor jullie. Ik wil jullie hongerig maken, ik wil jullie dorstig maken naar meer. Kom op, laten we gaan zoeken om vol te zijn van de geest. Laten we niet tevreden zijn met hoe het is, laten we gaan voor meer van hem. Oké, nou heb ik, denk ik, Wat is dat, tongentaal? Belangrijke vraag. Eigenlijk weet ik het niet. Maar ik kan wel zeggen wat de Bijbel erover zegt. Maar ik moet je zeggen, mijn verstand snapt het nog steeds niet. Er staat ook zelfs erover, je verstand blijft onvruchtbaar. Je geest bidt, maar je verstand blijft onvruchtbaar. Soms denk ik, oh, zo en zo zal het vast werken. Ik heb wel wat theorieën en zo. Maar ik weet niet zeker, zo en zo werkt het. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan. En dan zien ze dat er een bepaalde stof vrijkomt. Die je helderder maakt in je geest. Of die je gelukkig maakt. Of wat dan ook. Als je in tongen spreekt. Dus heel grappig. Ja, halleluja. Dus hoe het werkt, wat het is. Ik kan je vertellen wat in de Bijbel staat. 1 Korinthe 14. Jaag de liefde na. Hij heeft net het hele hoofdstuk over de liefde gedeeld. Jaag de liefde na en tegelijkertijd streef naar de gaven van de geest. Dit is een opdracht van God voor ons eigen bestwil. Streef ernaar. Streef naar de gaven van de geest. Streef naar de bovennatuurlijk leven om anderen op te bouwen. Maar vooral naar het profeteren. En dan komt er eigenlijk een hoofdstuk waarin Paulus voor een belangrijk deel gaat hij uitleggen. Spreken in tongen. Dat is dit en dit. Dat heb je, dit en dit heb je eraan. En het profeteren, dat heb je dit en dit en dit aan. Het was namelijk zo in Korinthe, wat ik al zei. De gave van spreken in tongen was echt de populaire gave. En wat er gebeurde, de hele diensten doorgingen ze in tongen spreken en alles. En Paulus zei, dat is hartstikke goed. Dat is goed. Je dankt goed, je bidt goed, je zegent goed. Het is goed, het is van God. Belemmer het niet. Het is goed. Maar, dat kun je beter eigenlijk doen voor jezelf. Als je bij elkaar bent, heb je er meer aan om te profiteren. Dat begrijp je. Dat is eigenlijk wat hij uitlegt. Dus zonder het spreken in tongen af te kraken. Sommige mensen gebruiken dit hoofdstuk. Zie je wel, spreken in tongen is van de duivel. En zonder het af te kraken. Zegt hij, maar profiteren is het belangrijkste. En daarom, als je samenkomt. Streef daar vooral naar. Naar de wil van God. Interpreteren. Wat is Gods bedoeling? Wat is Gods wil? En dat vertolken. We gaan het zo ook kort over hebben. Wat staat er over spreken in tongen? Hij noemt dus op wat het is. In vers 2 staat, wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. En dat stelt hij dan, daar plaatst hij dan tegenover, profiteren spreek je tegen mensen en bouw je anderen mee op. Nou, er staat dus wel iets over spreken in tongen. Wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Dus je spreekt tot God. Je geest communiceert met God. En er staat ook, niemand verstaat het. Dus er zijn blijkbaar twee typen van spreken in tongen. Het type dat, dat verstaan wordt door anderen. Wat is gebeurd bij handelingen 2. Wat voor die apostelen zelf onzin was. Gewoon onbegrijpelijk voor hunzelf. Maar voor anderen verstonden het. En hier staat, niemand verstaat het. Dat er ook eens een type is dat niemand verstaat. Giovanni Veldhuis is een tijdje geleden hier geweest spreken. Hè? In een vak voor de zomer volgens mij. Hij heeft op een bijbelschool gezeten en hij vertelde de directeur van zijn bijbelschool. Die was een Amerikaan. En dan rij je altijd hele lange stukken door Amerika. Dat is zo'n groot land. En die had een keer een lifter opgepikt. En die lifter die moest een heel lang stuk mee. Dus die lifter zat achter in zijn busje. En die was ook in slaap gevallen. En die man, die directeur van de bijbelschool, die reed in zijn auto een heel lang stuk. En hij was vergeten dat hij iemand achter in de auto had. Heel grappig. Die sliep ook, was heel stil. Hij was vergeten dat hij een lifter bij zich had. Dus hij begon in tongen te zingen en te spreken. En halleluja. En mooi, ja. Lekker vrijmoedig, natuurlijk. En in één keer hoorde die achter in de bus hoorde die iemand snikken. En oh ja, ik heb een lifter in de auto, oh ja. En wat er gebeurde is dat voor die man, kwam dus uit een of ander land. Ik heb niet gehoord welk land. Ik heb het allemaal via Giovanni gehoord. Maar hij kwam dus uit een of ander land. En hij zei van, joh, ik kom uit dit en dit en dit land. Oezbekistan. Zeg maar wat. En je hebt net in mijn taal, zelfs in mijn dialect, al mijn zonden opgenoemd. En ook, je hebt ook gezegd God, dat God me wil vergeven over Jezus zo en zo en zo. En die man is tot bekering gekomen door het spreken in tongen van Bob Gordon heet die man, volgens mij. Bob of John Gordon. John Gordon, Bob Gordon, zoiets. Dus je spreekt tot God, niemand verstaat het. Door de geest spreek je geheimenissen. Niet geheimen die niemand mag weten, maar juist waarheden die verborgen zijn, maar die God wil openbaren. Dat zijn geheimenissen in de Bijbel. Dus door de geest spreek je verborgen waarheden. En dan staat er in vers 4, wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. Op een of andere manier bouw je jezelf op als je in tongen spreekt. Ik heb het als ik... Dat is bijzonder.
En begon ik zo een nieuwe tongen te vinden. Dat deed ik niks aan.
Kun je dan heel even herhalen voor de microfoon? Dat vind ik wel interessant.
Ja, toen ik pas tot bekering kwam, toen was ik angstig. Heel erg angstig. Nou weet ik dat het allemaal van de vorige slachten komt, maar dat wist ik toen nu allemaal niet. Maar goed, iedere keer dan was het net als, als de kachel van de centrale verwarming aansprengt. En zo was het ook in mij. En dan begon ik in nieuwe tongen te bidden. En dan zo heb ik gemerkt dat ik genezen ben van de angst. Ik had hele erge angst bij me. Maar mijn moeder heeft vroeger dingen gedaan die niet klopten. Maar goed, ik had er angst van. En zo ben ik genezen. En daar deed ik niks aan. Het gebeurde gewoon door die tongentaal. En zo ben ik het stichtje zelf. Maar het geneest ook jezelf. Dat kan ik zeggen.
Bijzonder, heel mooi. Ja, dat is heel mooi. En voor mij is het bijvoorbeeld als ik naar iets moet en ik weet, ik moet. Bijvoorbeeld als ik vlak voor ik moet preken of zo, of ik moet iets doen, of dan ga ik gewoon om mezelf in de geest te krijgen, zeg maar. Zo noem ik het maar. Ik weet, ja, het is meer iets wat je aan moet. Je moet het een naam geven. Dan ga ik in tongen binnen en dan begin ik vrij te worden, begin ik vrijmoedig te worden en. Ook vaak als ik bid voor mensen, en ik bedoel niet voorbeden, maar gewoon als ik met mensen bid. Maar soms voel ik moet in tongen gaan bidden. En dan, daarna krijg ik een woord van de Heer. Een profetie die erachteraan komt. Ik denk zelfs dat het vertaling van tongen is. Ik denk dat wel zo werkt. Dus op een of andere manier sticht je jezelf ermee. Je bouwt jezelf, je bouwt je geloof ermee op. En nogmaals, hoe het werkt? I don't know. Maar het werkt. Er staat dus in vers 14 tot 17 ook een aantal dingen. Er staat, indien ik bid in een tong, bid mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Dus je geest bidt, staat er. In vers 15 nog een keer, ik zal bidden met mijn geest, ook bidden met mijn verstand. Je moet allebei doen, zowel bidden in de geest met tongentaal, als bidden met je verstand, dus gewoon bidden. Hè? Er staat dus ook, ik zal lof zingen met mijn geest en lof zingen met mijn verstand. Dus je kunt ook zingen in tongen. Lof zingen. Je zingt Gods lof. Hè? Dat stond ook in Handelingen 2. Ze spraken in tongen en ze waren Gods grote daden aan het verkondigen. En in vers 16 staat er, als je een zegen uitspreekt met je geest. En er staat ook een dankzegging. Op je dankzegging het amen spreken. En in vers 17 staat, je dankt wel goed, maar de ander wordt niet doorgesticht. Dus je dankt. Je spreekt een zegen uit. Je kan lof zingen. Je bidt. En je dankt goed zelfs. Dus het is allemaal een manier van God danken. Je geest, soms zijn er gewoon geen woorden meer. Om God te prijzen. En dan kun je God in tongen bidden. Dat is geweldig. En ik zou heel veel verhalen kunnen vertellen van hoe dit gebeurt bij mensen. Maar het grappigste vind ik, afgelopen herfstvakantie op de Battles, was er een meisje. En die zei van, ja, spreken in tongen en zo, daar hebben jullie altijd over en zo, maar volgens mij is het gewoon niet voor iedereen. En als God het mij wil geven, dan geeft hij het wel. Een beetje zo dat is een beetje de oude Calvinistische gedachte van de soevereiniteit van God. Hè, dus niet te veel zelf vragen, maar als God het geeft, dan als God mij tot bekering wil laten komen, dan doet hij het wel. Of als God mij deze gave wil geven, doet hij het wel. Dus dat zei ze ook. Dat is wel een heel oprecht meisje. Maar ze dacht, als God mij wil geven, dan geeft hij het wel. En de jeugdleiders van mijn team, de battle, die waren, ja, maar te geloven dat het echt toch voor iedereen is. Zo. Nee, als God mij wil geven, dan geeft hij het wel. En op het moment dat ze dat zei, alsof God in de hemel zei, oké. Kreeg ze allemaal woorden in haar hoofd, gedachten in haar hoofd, in tongentaal. En ze dacht, wat moet ik hier nou mee? Ze dacht, ze ging naar de wc. En toen, heer, wat is dit? En dan begon het allemaal eruit, in. En sindsdien, ja, helemaal vol. En alsof God zei inderdaad, als God het wil geven, dan geeft hij het wel. Oh, ik wil het, dus laten we het maar doen, weet je wel. En dat vond ik wel grappig. Dus ik denk, ik deel dat even met jullie. Dus dat is wat het is. En er staat dus ook in hoofdstuk 14, lees het thuis maar nog maar eens na. In de gemeente dus, is het beter om te profiteren. Maar je kunt ook komen, naar voren komen, een boodschap in tongen doorgeven. En dan weer gaan zitten. En dat God dan aan iemand anders een openbaring geeft. Dit betekent het. En dan komt die naar voren. En dan geeft hij de vertalingen van. En ik heb dit nog maar een paar keer meegemaakt, helaas. Dus vroeger schijnt het meer te gebeuren. In de old school tijd, jaren 50, 60, ook allemaal verhalen van. Maar ik ga ervoor dat het hier gaat gebeuren ook. Ik moet het even een beetje kort houden. Dus dat van ieder heeft iets, dat moeten we wel doen, maar dan moeten we dat inplannen. Nee, ik moet eventjes even door. Maar misschien kan het zo nog wel. Dus het vraagt wel dat je eerst naar voren komt in geloof en een boodschap in tongen doorgeeft. Je denkt, als er geen vertaling komt, staat er, dan kun je beter dat niet meer doen. En beter iets anders gaan doen. Want dan is er toevallig niet iemand bij zich die de gave van vertaling heeft. Of die persoon is even niet goed afgestemd, zeg maar. Dat is wat er staat. En wat interessant is, wat Paulus hier zegt. In hoofdstuk 14 vers 5 zegt hij, ik wilde wel dat jullie allemaal in tongen spraken. Nog liever dat jullie profiteren, maar hij zegt, ik wil wel dat jullie allemaal in tongen spreken. En ik denk, God had het niet in de Bijbel laten zetten als hij het zelf ook niet wil. Dus wat ik denk, God wil dat we allemaal in tongen spreken. Ik denk niet dat een paar mensen het voorrecht hebben zichzelf op te bouwen. Ik denk het niet. Of zichzelf te genezen. Hè? Ik denk dat God het voor iedereen wil. Vraag God. Streef naar de gave van de geest. En Paulus zelf in vers 18. Ik dank God dat ik meer dan jullie allemaal in tongen spreek. Dat was nogal wat, want die gemeente maakte er misbruik van. Dat ze het zoveel deden, dus hij deed nog meer. Nou, dat was wat. Goed, ik laat het verhaal eventjes achterwege. Profetie. Wat is profetie? Profetie is, in vers 3 staat dat. Wie profeteert, spreekt voor de mensen, stichtend, dus opbouwend, vermanend. Dat kan zowel bemoedigend als corrigerend betekenen. En bemoedigend. Profetie is bedoeld als tot opbouw, tot bemoediging of soms tot waarschuwing. Het kan komen door een beeld, door een visioen, met een uitleg erbij eventueel, of zonder een uitleg, dat iemand anders die uitleg krijgt. Zoals Paulus, hè, die kreeg een visioen van de Macedonische man, en dan was van de uitleg, we moeten oversteken. En dat zie ik nog steeds vaker voorkomen, dat het op deze manier gebeurt. Het kan komen door een woord, door een bijbeltekst, dit en dit moet ik zeggen. Of het kan gewoon komen, zoals we dat net in de dienst ook zagen, hoe God spreekt, God wilde we dit en dit, zo en zo. Soms zijn het openbaring van verborgenheden van harten. En ik geloof dat God dat meestal in een geest van liefde doet. Dat hij niet zo gebeurt. Ik krijg een woord. En jij hebt die en die verborgen zonden. Ik zeg niet dat God dat nooit doet. Ik wil God niet beperken. Maar ik denk over het algemeen. Als je het heel bond gemaakt hebt, Wilmer, alleen dan. Dus. In het algemeen denk ik, als zoiets gebeurt, dan is het wijs om het privé te doen, beste profeten. Maar ik denk dat God meer in het algemeen spreekt. Van, er is, God wil spreken tot iemand, dit en dit en dit. Het kan soms gebeuren. Het kan zijn iets over de toekomst. Het hoeft niet altijd over de toekomst te gaan. Het kan wel over de toekomst gaan. Agabus, die was een profeet in Handelingen. Die kreeg een beeld, een woord van, er gaat een hongersnood komen, dus we moeten voorbereiden. Belangrijk over profetie is, ons profeteren is onvolkomen. In hoofdstuk 13, in Korinthe 13 vers 9, onvolkomen is ons kennen, onvolkomen ons profeteren. Daarom moet het getoetst worden, moet het beoordeeld worden. En dat staat ook in 14 vers 29, wat de profeten betreft, 2 of 3 mogen het woord voeren en de anderen moeten het beoordelen. En ergens anders staat er, doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. Want het is gewoon zo, en dan maak ik, soms heb ik een woord en dat is, bang, raken, mensen huilen en dit en dat, een vette openbaring en doorbraken en alles. En soms, en het kan soms dezelfde dienst zijn, of zelfs direct achter elkaar zijn, heb ik een woord en dan zie ik, en meestal vraag ik gewoon, hey, kun je er wat mee? Heb je een klik mee? En dan heeft het helemaal geen klik, weet je wel. Dan zeg ik meestal, nou ja, misschien was het van mezelf, misschien is het voor later, zet het maar in de koelkast. Hè? Ja, dus, soms denk ik, ik heb een woorden gehad waar ik op dat moment echt helemaal niks mee kon. En 2 jaar later dacht ik, oh, dat is het. Bang. Maar soms is het gewoon ook van mezelf. Dus ik vraag altijd van, hey, is het van mezelf of is het van u, zo en zo. En ik vraag gewoon, nou, ik doe meestal zo, heer, als het van u is, laat het maar aanhouden. Laat het gevoel maar blijven. En soms gaat het dan ook weg. En soms komt het terug en dan... dus dat is belangrijk om te weten. Profetie is, moet altijd getoetst worden. Als iemand komt en zo zegt de Heer en dit, ik kan ook in uitzonderlijke gevallen voorkomen. Nogmaals, het kan. Maar ik denk over het algemeen is het gezond om echt de mensen de ruimte te geven om te toetsen. Dus ook als iemand naar je toe komt, toets het aan het woord. Is het in lijn met wat God in zijn woord zegt? Is het in lijn ook met het hart van God? Ik heb een keer een vriend, Olaf, die kennen jullie wel. Olaf, we waren een keer op een conferentie. En er komt een jongen naar me toe. En die jongen zat op de bijbelschool. En wij waren van die jonkies. En we hadden echt een hoge pet van mensen op de bijbelschool. Zijn echt de geestelijke bobo's. En dus die jongen die kwam naar hem toe. En die kwam naar Olaf toe. En die zei, hey, God zegt tegen jou. God gaat jou een klote tijd geven. En wij, en verder niks. Dat ging je weg, hè. Dat was het dan ook. Niet zo van bemoediging erbij of zo. En dus niet, ik verbreek het meteen aangeven precies, ja. Maar we waren net, weet ik, van de jong gelovigen en zo. En wist je dat al, Paulien, trouwens of niet? Nee, moet je maar vragen. helemaal van de kaart en op naar de kamer waar we sliepen. Oh, en wat moeten we dan mee? Is dat nou echt zo? Oh, gaat God me echt een verrotte tijd geven? Oh nee, oh wat erg. En we waren net zo lekker bezig en zo. Oh, hoe moet dat nou? En... maar ja, we voelden het al aan, nou, zou God het nou op zo'n manier zeggen? En dan ook zonder bemoediging, is dat nou de geest van Jezus? We weten niet, en wij hebben met onze leiders gedeeld, en nee, inderdaad, dat is niet van God, en gewoon van je laten zien. Maar, voor een paar uur was dat heel erg vervelend. Nou, zelfs nee, wel langer, volgens. Misschien wel een paar dagen heeft hij nog wel mee rondgelopen. Dat hij echt, oh, God wil mij, dus het duurde eventjes om er van af te komen. Dus toetsing is belangrijk. Ik wil niet zeggen dat die jongen echt helemaal van de duivel was of zo, weet je wel. Dat kan gewoon dat die jongen denkt... is enthousiasme, dus... ik heb ook andere... ja, nou ja, ik ga even niet daarmee verder. Het is in lijn met Gods woord, is het in lijn met Gods hart. Profetie laat ook altijd de beslissing... moet bij de persoon zelf liggen. Die Agabus, wat ik net over had, die kwam naar Paulus toe... die pakte zijn riem... en die bond zijn eigen handen en voeten vast. En die zei, de persoon voor wie deze gordel is, die wordt in Jeruzalem vastgebonden en overgeleverd aan de Romeinen. En iedereen zei tegen hem van, nee, nou Paulus, nu moet je niet gaan naar Jeruzalem als dat gaat gebeuren. Moet je niet gaan, want dat gaat gebeuren met je. Maar Paulus, zijn eigen relatie met God, daar verstond hij de stem van God. Hij wist ook, dit gaat gebeuren. Maar hij wist ook, ik moet het toch doen. Dus, leef nooit alleen op de woorden van andere mensen... leef vanuit je eigen relatie met God. En dan zal de profetie komen als een aanvulling, als een bevestiging daarvan, denk ik. En soms, als je echt helemaal de verkeerde weg op bent, dan kan het als een donderslag bij heldere hemel komen. Dat is ook heel goed. Maar over het algemeen, als je goed met de Heer leeft, dan als het goed is, spreekt, bevestigt God in je hart. Wat het woord van andere mensen kan zijn. Dus als je... als we ons gaan uitstrekken naar het profeteren, en dat is een opdracht, streef naar het profeteren, streef naar de gaven van de geest. Dus dat gaan we doen met z'n allen. Betekent het ook dat je lef moet hebben om soms gecorrigeerd te worden. Als het kan gebeuren dat we allemaal enthousiast gaan profeteren en ja, yeah, en het gaat heel goed en de mensen worden opgebouwd. Dat er soms een woord tussen zit waar degene die de leiding van de dienst heeft even moet zeggen, ja, dit is vast heel goed bedoeld, maar dit is... ik denk niet dat dit en dit volgens het woord van de Heer of wat dan dat zo en zo is. Dus dat betekent het ook. Het betekent niet dat je nooit Gods stem meer kan verstaan. Maar dat betekent, we moeten er gezond mee omgaan. Want er zijn te veel uitwassen en dingen, ja, dat het echt misgegaan is, zijn er geweest. En om de boel gezond te houden, is het nodig dat dingen beoordeeld worden. Dat is profetie, dat zijn spreken in tongen. En ik wou er even goed op ingaan. De sleutel is dat je jezelf de vraag stelt. Heb je de Heilige Geest ontvangen? En daar is nederigheid voor nodig. Het kan zijn dat je hier zit en je bent al 1000 jaar christen. Maar je moet eerlijk zijn, ik heb hem niet ontvangen. Maar ja, als ik dat nou naar voren ga of wat dan ook. Dan gaan de mensen denken, Dus er is nederigheid voor nodig. De nederige geeft hij genade. En er is honger voor nodig. Er is dorst voor nodig. Als ik de wereld zie, dan weet ik, ik heb de gaaf van de geest nodig. Om allemaal die mensen te bereiken, daar is bovennatuurlijke kracht voor nodig. Sommige mensen kunnen echt alleen door een wonder overtuigd worden. Dus vanuit liefde laat je je motiveren. Niet voor je eigen kick, niet voor je eigen kracht. Vanuit liefde streef naar de gaaf van de geest. Streef naar de volheid van de geest. Als ik mezelf, mijn eigen leven ook zie. Ik zie dat ik val en struikel. En dat ik, hoe goed ik ook me aan alle regeltjes wil houden die ik mezelf stel. Dat ik het niet haal. Ik heb genade nodig. Ik heb vergeving nodig. Maar ik heb ook de Heilige Geest nodig die me heilig maakt. Dus ik kom met lege handen en zeg, Heere, ik heb u nodig. Vul mij nog een keer. Ik wil niet teren op, toen ben ik ooit vol geweest. En ik wil hongerig blijven, dorstig blijven. Word altijd weer vervuld. Heb je de geest ontvangen? Streef je naar de gaven van de geest? Volgende week wil ik het kort hebben over de blokkades die er kunnen zijn. Over het ontvangen van de dopende geest. Ik noem ze alvast, dan kunnen jullie erover nadenken. Blokkades kunnen zijn, het is niet voor mij. God wil het niet. Ik heb het niet nodig. Ik heb het al. Angst voor het onbekende. Ik begrijp het niet, dus het zal wel niet goed zijn. Ik ben niet zo'n extravert, zo'n tongentype of wat dan ook. Of je hebt slechte ervaringen en je hebt de baby in het badwater weggegooid. Het kunnen allemaal obstakels zijn. Volgende week kort over hebben. En wat we gaan doen ook, wat we echt een oproep is, en het is vrijwillig. Wat ik eigenlijk wil, is dat we als gemeente gaan vasten. Vrijdag, zaterdag en zondag is mijn voorstel. Ik zelf ga aankomende zaterdag, aankomende zondag, ga ik zelf in ieder geval vasten. En ik wil van jullie vragen, voor zover het kan, hè. Zwangere vrouwen en dat soort dingen. Doe maar niet. Daar een probleem, weet ik veel. Maar ik wil jullie vragen, laten we gaan vasten. Laten we God gaan zoeken. Voor jezelf, voor onszelf en voor de gemeente. En dan gaan we zondag gaan we een korte dienst houden. Met een kort woord ook, waarin ik even alleen over die blokkades heb. Even kort. En dan gaan we de dienst redelijk vroeg afsluiten voor de mensen die echt weg moeten. En voor wie wil blijven, gaan we door met aanbidding. En dan gaan we echt tijd nemen voor gebed. Voor de Heilige Geest, voor de doop in de Heilige Geest, voor een nieuwe vervulling met de Heilige Geest, voor het opereren van de gaven van de Geest. En ik heb daar hele hoge verwachtingen van. Dus als jullie willen, kunnen jullie ook zelf bidstonden organiseren, die dagen, vrijdag, zaterdag, zondag, of wat dan ook. Ik wil jullie ook aanmoedigen, wees dan voor de dienst ook gewoon lekker aanwezig, lekker voorbeden doen. Wees in je eigen tijd ermee bezig. Het is goed om zo'n tijd te hebben met elkaar, ook om dat samen mee te maken, dat is echt hartstikke leuk ook. En dan gaan we daar voor die doorbraak volgende week. Dat betekent niet dat je het niet nu al kan ontvangen en zo. En we kunnen ook nu straks naar voren komen. En dan gaan we ook bidden en alles. Als je hongerig bent, kom maar. Maar volgende week gaan we er echt heel veel tijd aan geven. Oké, akkoord mensen? Wil ik afsluiten met Ezechiël 47. En ik zal het niet opslaan voor midden van de tijd. Maar dat is een tempel die komt uit de troon van God. Een rivier die komt uit de tempel van God. Dan krijgt hij visioen. En hij moet er een keer doorheen gaan. Ezechiël moet een keer door die rivier heen gaan. En dan komt het tot zijn enkels. En dan moet hij een eindje verder lopen. En dan komt het volgens mij tot de knieën. En een eindje verder moet hij lopen. En dan komt het tot zijn heupen of tot zijn lippen. Weet ik niet meer in ieder geval. En dan... Als laatste keer als hij doorheen moet lopen, dan was die rivier zo diep geworden, dat hij niet meer zelf er doorheen kon lopen. Zijn voeten konden de grond niet meer raken. Al die eerste keren was hij wel in de rivier, maar zijn voeten bepaalden nog waar hij heen ging. Maar die laatste keer bepaalde de rivier waar hij heen ging. En dat is wat God voor ons wil. Dat niet meer onze voeten bepalen waar we naartoe gaan, waar ons leven naartoe gaat. Maar dat zijn, dat we gewoon met zijn rivier meegaan. En daar hebben we dorst voor nodig, nederigheid voor nodig. Zoeken en streven en eerlijk zijn. Meer Heer, altijd meer. Vul mij. Dat ik heilig kan leven en de wereld kan bereiken. En dat ik bovennatuurlijk uw wereld kan binnenstappen. Tot opbouw van de gemeente. En tot redding van de wereld. In Jezus naam. Amen. Vader, laten we gaan staan. Laten we gaan staan. Vader, Heere, we hebben dorst naar u. Speel maar iets en dan gaan we afsluiten. Ja. Vader, we hebben dorst naar u, Heere. Zoals ik dorst heb naar dit water. En nog meer dan dat, Heere. Willen we streven naar uw geest. Willen we bewegen in de gaven van uw geest. Bovennatuurlijk leven, wonderen meemaken. Het normale christelijke leven zien gebeuren. Handelingen zien gebeuren in ons midden. Handelingen zien gebeuren in ons midden. Zoals de Bijbel levend zien worden in ons leven. Uw stem verstaan. Dus wil je vragen, strek je handen uit, gewoon uit naar hem. Als je honger hebt, als je dorst hebt. Zeg maar, Vader Heere. Geef mij uw geest. Dompel mij onder. En roep het maar gewoon uit in je eigen woorden op dit moment. Laat me een kort moment nemen gewoon als we gaan roepen naar hem. En het mag hardop, dat mag voor jezelf. Mag je helemaal zelf weten. Vader Heer, ik roep naar uw Heer. Vul ons met uw geest. Heer. We hebben een dorst. Heer. We erkennen, we hebben u nodig, Jezus. Oh ja, we hebben u nodig. En we weten dat u geeft. We weten dat u wil geven. U staat klaar, Heer. Maar u wil honger zien en dorst zien. En wanhoop zien bij ons, Heer. Heer, en dat willen we zijn. We willen gebroken zijn. We zeggen, Heer, de wereld heeft u nodig, Heer. De wereld heeft nodig om een bovennatuurlijke kerk te zien, Heer. De wereld heeft nodig de kracht van uw geest te zien, Vader. Heer, en de liefde te zien die daarachter zit ook, Vader. De wereld heeft nodig dat wij een doorbraak met de geest krijgen in ons leven. Heer, geef ons uw geest. Vul ons met vuur. Vul ons met passie. Laat ons uw stem verstaan. We zijn dorstig. We zijn hongerig naar meer en meer. We willen niet tevreden zijn met waar we zijn, maar meer en meer ontvangen. Jezus, Jezus. Heer, we roepen naar u. Oh Jezus, we zijn dorstig, Heer, we zijn dorstig, Heer. Vul ons opnieuw, Jezus, Heer. Halleluja. Halleluja. Dank u, Vader. Zing Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. En tijdens dat lied, strek je uit en roep naar
43.
Hem. En dan sluiten we af en dan daarna kun je gewoon naar voren komen. Dan gaan we bidden, geen probleem. Maar daarnaast is het ook goed. Deze week God te zoeken. En we hebben volgende week heel veel tijd daarvoor.